Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Fokkert?
Ja?
We hebben je een tijd niet gezien, jongen.
Ik was druk, vaar.
Weet jij waar die is geweest, vriend?
Ik heb gehoord dat hij met een projectje bezig was.
Hij is tegenwoordig project manager.
Ja, ja,
ja. Ik was bij de Onrustokers.
En wat deed je daar?
Iso Lemoncello, bro. Iso Lemoncello, bro.
Dat is helemaal zo verdacht.
Voor de mensen op YouTube, kun je hem zien.
Nee, ja. Is lekker. Eerlijk, ik heb net de slok genomen. We hebben eigenlijk allemaal even een shot genomen. Hij is goed, hè?
Ja.
Dus mocht je echt niet weten wat je nou voor de feestdagen aan je wijf moet geven, aan je vrienden moet geven, of aan jezelf moet geven.
Of überhaupt gewoon om de feestdagen groot te komen.
Moet inslaan voor na het kerstdiner, weet je wel.
Iso Lemoncello.
Core ja. Podcast Iso Lemoncello. En ik zie van haar denken, wat moet het kosten?
Ja.
29,95.
Zo, dat is slim. Dat ja. Is maar net geen 30 euro.
Maar ja, het is ook nog, ik begreep dat het ook nog getest is door de Consumentenbond.
Hij is getest door de Consumentenbond, dat heb ik ook gehoord. Waar kan je het krijgen?
Ik heb een webshopje gebouwd. Het link hier staat in de beschrijving.
Na de vaccinatie, stikstof en asieldiscussie is er eindelijk weer eens een nieuwe splijtswam in de samenleving. Het verhaal dat wij Nederlanders graag over onszelf en over ons voetbal vertellen, wordt namelijk niet helemaal weerspiegeld door onze mannen in Qatar. Wat we willen is uitvinders zijn, vernieuwers met dominant en attractief spel. Maar wat we zien is een team dat, vooralsnog met succes, de schoonheid ondergeschikt maakt aan het resultaat. Dus zijn we inmiddels onderverdeeld in de realisten die zich verzoenen met winnend resultaatvoetbal en de romantici die enkel genoegen nemen met het totaalvoetbal van de leer. Lang verhaal kort, willen we liever lelijk winnen of mooi verliezen? Dat en meer vandaag in de Core Podcast. Goed om jullie te zien, jongens. And it went like...
Ja, nee, ik ben er klaar mee met het WK.
Kiefers, man.
Murat de Fokkert.
Nee, laten we dat nou maar niet doen. Ik denk dat het beter is zo.
Ongekend.
Dat is heel triest.
Waarom sta jij in de wedstrijd?
Ik word er gewoon een beetje moe van.
Doen we niet meer. Kappen ermee.
Safi, safi. Ja. Die liep lekker, man, die intro.
Goed, hè?
Ja, lang geleden dat ik je zo op zie vlammen.
Klopt. Komt lekker, door man. Het shotje Iso Lemon, Iso Lemoncello.
Wat je hebt gehad, ik zie het ook. Je krijgt een lekker kleurtje. Had je misschien ook moeten nemen toen je bij Renzen zat, man, vorige week.
Ja, dan had ik een betere prestatie kunnen leveren.
Kerva, Cody Gakpo. Cody Gakpo.
Leuk, hè? Je hebt je heel de week bewaard om deze te kunnen zeggen. Lekker, man.
Nee, hij was wel een goede speler, Cody Gakpo.
Cody Gakpo, ja, is uitstekend.
Gakpo.
Wat we even gaan te zeggen in onze pre-roll is dat onze gezichten ook staan afgebeeld op de flesjes Iso Lemoncello. Ja. Die we gaan verkopen. En eigenlijk is het meer voor onszelf. We willen een contest starten. Wie is nou, hè, na al die jaren zwoegen, de populairste core podcaster?
Ja, en we hebben voor de neutrale gasten hebben er ook eentje gewoon met ons drie erop.
Tuurlijk. Maar dat zou wel een saaie keuze zijn.
Ik zou voor de mensen die toch eigenlijk ook een keer gewoon willen laten blijken van wie ze het meest fan zijn, koop mijn drankje.
Oké, en wat doen we? Wat zullen we afspreken voor degene die het minste verkoopt? Die helemaal niet verkoopt?
Ik zeg deadline tot 1 januari. En dan in het nieuwe jaar voor iedere aflevering een shotje. Totdat je voorraad op is.
Tot je laatste fles leeg is.
Tot je laatste fles leeg is.
Check. Eens.
Ik zie de vaar helemaal opleven. Lekker, man.
Oké, het is even kijken. Dit is de laatste van het jaar eventjes voorlopig. Ja. Want we gaan Thomas en ik gaan apart van elkaar op trainingskamp. Maarten heeft ook even rust nodig. Daarnaast kerst en daarna...
Nou ja, even rust. Die Iso Lemoncello moet volgende week verzonden worden.
Jij gaat 850 flessen
pakken. Ik heb zoals altijd een rijtje met agendapunten die ik met jullie moet bespreken als we eindelijk weer eens met z'n drieën zijn, die ene dag in de week. En eentje daarvan was een ochtendje inplannen dat we samen die dingen kunnen gaan inpakken. Maar jij zit in Spanje en haar in Portugal, dus het wordt niet een hele rustige week, ben ik bang.
Sterkte, man. Goed, we zijn dus januari weer even terug. Maar laten we even beginnen met vrijdag. Het is nu woensdagavond, maar voor de luisteraar is het vrijdag. De grote dag, Nederland-Argentinië. De clash. En ik heb me laten vertellen dat Thomas de wedstrijd toch echt gaat boycotten.
Ja, wat? Ja, nee, ik ben er klaar mee met het WK.
Hij heeft zich toch laten inspireren door alle geluiden over Qatar. En, kappen mee, toch?
Ja, nee, ik ga naar een concert van de Dijk.
Wat?
Dat is een statement.
Is dit dat... Maar is dit dat concert van de Dijk waar het over ging toen je werd afgeluisterd? Weet je dat nog? Dat je een weekendje barsten zou gaan?
Nee. Dit was... ze komen in Rotterdam optreden en... is hun afscheidstour en ik had kaartjes. En toen bleek in één keer dat Nederland tegen Argentinië ging spelen op die dag. Dus toen moest ik kiezen. Maar de keuze is snel gemaakt.
Ik vind het een statement.
Ja, nee, kijk, die hat-trick van Messi, die kijk ik later wel terug.
Ja. Waar ook kaartjes, vriend, voor iets eigenlijk?
Wat dan?
Roentvonk.
Oh ja.
Dat is je laten vragen.
Dat wil je verdelen.
Nee, kijk, we hadden dus... toen Yannick van der Velde was geweest, had tegen ons zeggen, als je een keer een showtje wil, kom. Jij kon niet. Maar wij zouden 7 december naar Den Haag gaan.
Dat is vandaag?
9 december naar Den Haag. Maar dan speelt Nederlands elftal. Nou, zij hadden alles aan gedaan volgens mij om die show te kijken of ze kunnen verzetten, maar dat kon niet. Dus toen moest vriend, die had het contact met hem gaan appen, dat er niet ging komen. Maar
nee. Ik heb eerst tegen hem gezegd, van, hij zei het al, van nee, waarschijnlijk speelt Nederland dan de kwartfinale. Maar dat was nog in de poolfase, het leefde allemaal niet zo, ik had er ook nog geen zin in. Dus ik zei tegen hem, wat er ook gebeurt, ik kom sowieso, ik zit daar, al zit ik een beetje. Maar toen ging het WK toch ineens een beetje borrelen, hè? Ging toch de oranje koorts kwam en ging toch lopen. En toen zaten we samen te kijken en aflopen van naar die achtste finale. En toen dacht ik, ja, kut, we gaan toch die wedstrijd niet zitten missen, dat Nederland-Argentinië.
Maar Roentvonk gaan kijken.
Schoorvoet, ja, zouden in zo'n eentje in het theater zitten. De schoorvoeten moeten toegeven dat we toch verkiezen om lekker de wedstrijd gaan kijken. En dat werd ons niet in dank afgenomen.
Nee man, houdt ze niet blij mee.
Wat zei die?
NSB.
Ja, ik had een foto gestuurd van Vriends met zijn handen voor zijn gezicht. Ik zei, hij durft niet te zeggen dat we niet komen. Maar toen heeft hij mij lopen uitgescheld dat ik een NSB'er was.
En terecht.
Ja, wel enigszins terecht, ja.
Oké, dan las ik ook Thomas afgelopen tijd de hoofdtrainer van Excelsior.
Waar las je?
Ja, je hebt hem eigenlijk gewoon zelf verteld.
Het gaat keihard.
Het gaat een lopend vuurtje door Rotterdam dat jij de honneurs aan het waarnemen bent in Kralingen.
Nee, ik mocht een weekje... Ik kan nu wel Theo Maas vertellen hoe het is om de honneurs
waar te nemen.
Eigenlijk de honneurs waar te
nemen. Eén ding wat ik zo graag één keer zou willen meemaken en waar het er nooit van gekomen is. Ik zou zo graag één keer in mijn leven de honneurs willen waarnemen. Donus. Ja, maar je kan niet op klaarlichte dag bij wildvreemde mensen aanbellen en zeggen... Oh, goedemiddag mevrouw, zou ik hier eventueel de honneurs kunnen waarnemen? Dat gaat niet. Je moet gevraagd worden bij honneurs. En ik ben nog nooit gevraagd. Ja, ik vind het gek, ik loop toch al een tijdje rond. Maar ik ben nog nooit op een feestje verzeild geraakt. En de gastheer tegen mij zegt, Theo... Ik moet een half uurtje weg. Zou jij heel even de honneurs kunnen waarnemen? Nooit!
Nee, het was hartstikke leuk en een mooie ervaring. Maar nu is Marinus er weer. En...
Maar ik vraag me dan toch af, hè. Stel als ik zelf speler was geweest en een jonge assistent. Helemaal iemand in jouw positie die ook zelf nog de stap heeft gemaakt van selectiespeler naar assistenttrainer. Als die dan een week hoofdtrainer is, dan ga ik bij de eerste bespreking ga ik ze lachen.
Ja, dat gebeurde natuurlijk ook wel. Maar dat is ook niet zo erg. Ik bedoel, daar was ik aan de ene kant wel bang voor, maar aan de andere kant wist ik al dat het ging gebeuren. Dus dan gaat het denk ik om hoe je daar een beetje mee omgaat.
Hoe ga je ermee om?
Ja, je moet in ieder geval zorgen dat je het ziet en dat je laat merken dat je het hebt gezien. Dat scheelt al de hele hoofd.
Door wie werd je genakt?
ik ga niet zeggen, het was Jesse en Joep.
Niet lang.
Ja.
Nee, maar het was prima. Was voor mij leuk om mee te maken. En weet je, je komt terug van de wind, 2 weken vakantie. En het duurt pas over 6 weken hebben we pas weer een wedstrijdje. Het is niet dat ik een beetje de plek aan het verdelen ben, weet je wel. Dat zijn altijd die weken waarin het allemaal wat makkelijker loopt. Dat weten wij zelf ook. Als je terugkomt van de voorbereiding, weet je wel, dan is het altijd, in het begin is het altijd, noemen ze een beetje de witte broodse weken. Mm. Dat was alles koekenij en dat was nu ook. Dus het was hartstikke leuk. Maar ook niet veel bijzonderder dan. Moet ook niet groter maken dan dat.
Wat was het grootste verschil met zeg maar de rol die je normaal bekleedt?
Nou ja, dus Marines was er niet. En Ruben Denel, dat is assistenttrainer, die was er ook niet. Dus, en die bereidt normaal alle trainingen voor. En dus dat moest ik ook doen. Dat was eigenlijk het allergrootste verschil. Dat ik die training ook voor moet bereiden. En daar is nog wel wat...
16e?
Is nog wel wat tijd.
16e afvalrace.
Rond met je 16e Amerikanen. God, wat een droomperiode moeten die gasten gehad hebben.
Heb je iets gedaan wat onder de hoofdtrainer en onder Ruben nog niet eerder is gedaan?
Nee, niet echt. Nee, ik heb één vormpje geprobeerd te introduceren, maar dat liep volledig uit... Nee, maar kijk, natuurlijk is alles gewoon van tevoren voorbereid en besproken en... Alleen dan moet je nog de mensen in de juiste teams zetten en met elkaar bespreken wat je gaat doen en wat je gaat bespreken. Nou, dat is wel leuk, maar ook niet zo super bijzonder.
Oké.
Sterk.
Ja, dan toch het Nederlands elftal. Zeker na afloop zei onze vriend Denzel, hij was weer boos, ondanks een geweldige wedstrijd. Maar zei onze vriend Denzel iets over, hij zei iets over een mental coach. En dat hij terwijl hij in Qatar is geholpen door een mental coach, een sportpsycholoog, die al vanuit zijn periode van Sparta kent. Nou is het toeval zo dat wij, Thomas, volgens mij allebei ook met diezelfde mevrouw, Annemiek Griffin,
is dit de powerpose vrouw?
Dit is de powerpose, ja, dat klopt. Dat is de powerpose vrouw, maar dat doe ik er een beetje mee tekort, want dat is ook misschien lang geleden en dat is één van de dingen die ze mij heeft verteld. Maar ze heeft volgens mij meer in petto. Maar het grappige is, volgens mij, we zaten bij Sparta, Pastoor was de trainer en we moesten... In mijn herinnering moesten vaak vragenlijsten invullen 's ochtends van hoe voel je je vandaag en hoe ga je om met die situatie.
Ja, die niemand eerlijk invult.
Precies, maar dat soort enquête dingetjes moest je af en toe invullen. En in ieder geval, in mijn geval ging het op basis daarvan dat de trainer Pastoor een keer naar me toe kwam en zei, misschien is het goed om een keer met Annemiek te praten.
Jij hebt hem wel eerlijk ingevuld?
Ja, ik vul het soort dingen goud eerlijk in, ja, eigenlijk wel. Ja.
Jij, deed jij dat ook?
Ja. Ja, maar hoe voel je je vandaag?
Nee, ik haal dingen door de war. Maar je moest een lijst invullen over hoe ga je om met zo'n situatie.
Okay,
hoe zei dat er in de wedstrijd? Hoe voel je zo en zo?
Ja, want die standaard vragenlijsten weet je op een gegeven moment
daar
gewoon je moet drukken.
Daar doe ik ook niet mee. Nee, klopt. Maar dat heb jij ook gedaan toch op die manier? Of is het bij jou ook zo gegaan toch?
Nee, ik zat een beetje in een wak. Ik was natuurlijk...
Oké, je hebt het zelf wel.
Ik was, het jaar daarvoor was ik het mannetje natuurlijk in de Jupiler League. En toen scheurde ik mijn enkelband. Laatste wedstrijd voor de... Voor de competitie. Dus daar had ik het best wel lastig mee. Toen zei Alex van, ik denk dat het verstandig is als je een keer bij haar langs gaat.
Ja, en dat heb je één keer gedaan? Of
nee, je kon zo'n ding afnemen, zo'n pakketje. Okay. Dan had je vijf of zes, ik weet niet meer hoeveel het waren. Okay. En dan zei ze ook zeg maar erbij van, als we nu met elkaar aan het werk gaan, dan heb je in principe hebben we een contract voor het hele leven. Dus je kan me altijd bellen. Okay. Dus ik heb haar verderop in mijn carrière ook nog eens een keer... gefacetimed, want zij woonde in
Amerika.
In Amerika.
Ja, okay. En het grappige is natuurlijk dat, volgens mij, ik denk dat misschien wel de helft van de selectie met haar af en toe sprak of zo. Mm. Maar ik weet niet hoe het voor jou was, maar dat is niet echt bekend, zeg maar, van welke speler wel met haar praat en welke niet. Althans,
nee, dit is het ongeveer,
er wordt niet echt heel erg duidelijk over gesproken of iets. Dat vind ik altijd wel...
Maar is dat ook niet echt taboe op, had ik het idee.
Nee, ook niet echt, maar goed, als er helemaal... Ik bedoel, de gasten die bij Hans Kroon trainden, die krachttrainer in Rotterdam, naast de training van Sparta. Ja, daar werd alles helemaal over gesproken. Ben je nog bij Hans geweest en zo? Maar er zal nooit iemand zeggen, ben je nog bij Annemiek geweest? Weet je wat hebben we daar besproken? Dat is echt bijzonder eigenlijk.
Dat is wel anders. Ja, maar dat is er ook wel een beetje... je geeft jezelf tot daar veel meer bloot dan...
Ja, zeker. Maar Denzel kiezen dus, vind ik wel tof eigenlijk kiezen voor om op dat podium van het WK daar alsnog over te praten.
Ja.
Staat je überhaupt iets bij van haar? Van haar trainingen of lessen?
Nou, ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht volgens mij... dat is misschien ook de rol van een psycholoog, maar... zij zorgt gewoon ineens voor dat ik heel veel zelfvertrouwen kreeg.
Ja.
Op een beetje gekunstelde manier af en toe. Dat ik dacht van, dit werkt toch niet? Maar het werkte wel.
Weet je nog een beetje wat voor dingen ze zei, bijvoorbeeld?
Nee, het ging in mijn geval vooral dat ik gewoon bezig ging met de dingen... die mij goed maakte, zeg maar. Ja. Dat ik me daar heel erg op focuste. En dat ik eigenlijk veel te veel bezig was met alles. Met alles goed doen in plaats van de dingen die ik echt goed kon. En ik weet nog wel, zeg maar, ik zat toen even op de bank. En omdat ik geblesseerd was natuurlijk. Maar dat was in eerste instantie. Maar toen kwam Loris Bronje voor mij erin. En die deed hartstikke goed. Dus toen in tweede instantie was het zo van... je moet wachten op je moment, zeg maar. En toen kwam een moment en toen was ik toevallig met haar bezig. En toen speelde ik wel een fantastische wedstrijd. Dus het werkte op een bepaalde manier wel.
Ja, ik had heel erg het gevoel dat als je, ik heb met een aantal verschillende sportpsychologen gesproken. Ja. En dat als je iemand hebt die echt goed is, dat je met een soort van onrust in je kop daar naartoe gaat. Ja. Een trainer zegt dan ook wel eens, je moet gewoon focussen op dingen waar je invloed op hebt. Of gewoon taakbewust, ga gewoon je taak uitvoeren. Ja. Maar als je dan bij zo iemand bent geweest, dan voelt het, ik heb het denk ik wel eens eerder gezegd, alsof je een hele rommelige kledingkast hebt. Ja. En dat die ineens weer netjes opgeruimd is. Dat je gewoon heel duidelijk weet, oké, ik zit er niet lekker in. Bijvoorbeeld die periode bij VVV, ik speelde niet. Maar ik weet wel gewoon, ik ga morgen en ik ga me hier en hier op focussen. En ik heb een soort van richting waar ik heen ga.
Ja, eens. En wat ik opvallend vond is dat bij Denzel, althans het verhaal wat hij vertelde, dat het gaat over de kritiek die hij schijnbaar heeft gekregen.
Hij wil op Twitter zitten snuffelen.
Hij zit 100% wil op Twitter zitten. Hij is zijn naam weer ingetikt, zeker. En ik had, ik dacht dat hij het een beetje als hoe noem je dat, fuel gebruikte vroeger.
Ja, maar blijkbaar toch ook om, heeft hij dan wel een beetje natuurlijk.
Dat het toch even knaagt.
Uiteindelijk heeft zij er misschien een beetje voor gezorgd dat hij het heeft omgezet.
Dat hij het is, nou ja, cool. We komen er ongetwijfeld nog wel een keer over te spreken, maar misschien terecht in het zonnetje gezet. Ja.
Ik denk, ik heb uit een hele betrouwbare bron vernomen, wat waarschijnlijk voor de wederopstanding van Denzel heeft gezorgd, dit WK. Hij is dus blijkbaar een ontzettende serieman. Hij kijkt heel veel series, documentaires, noem maar op. Ja. En hij is nu, ik maak geen geintje, verslaafd aan de rijdende rechter. Hij kijkt blijkbaar ieder vrij moment naar de rijdende rechter. En sinds hij dat is gaan kijken, is hij weer echt aan de stier op rechts.
Okay. Van wie heb je dit vernomen?
Ja, ik kan het niet zeggen, maar mijn hele betrouwbare bron.
Okay.
Ja.
Dus, dat is wat, dus als je afvraagt, wat doen die gasten in Qatar? Die ziet
rijdende rechter
een potje Uno spelen trouwens met elkaar. Maar vooral Denzel doet het vooral rijdende rechter.
Ja, maar ik vind wel even dat we het eigenlijk moeten gaan checken bij hem.
Ja, man.
Niet snel. We kunnen hem nu niet bellen. Als ik het daar zit,
ken je. Nee, tijdsverschil.
Ja, we gaan.
Oké. Okay. Ja, we gaan niet bellen. Oké. Okay. Nee, dan maar. Las ik nog ergens. Oh ja, in de comments. Ik check ook natuurlijk wel even de comments.
Comments zitten snuffelen.
Murat de Fokkert.
Ja, die heb ik ook gelezen. Man.
Jouw taal is ernstig onderhevig aan vermarokkanisering, zouden we kunnen zeggen. Ja, man. Hoe komt dat eigenlijk?
Hij zit heel de week in de auto met
Redouan El Ankouri en Akram Salih. Ja, daar gaat het. Zij zijn allebei nogal, hoe zou ik dat zeggen, verbaal aanwezig. Dus ik ga me denk ik toch meer aanpassen aan hen dan ik...
Dan zijn aan jou.
Ja, dat ik zelf op. Ja, Redouan gaat niet steeds Nederlands praten, sinds hij bij mijn auto zit.
Ik zit nu te bedenken. Ik weet niet of het verhaal mooi genoeg is, maar...
Gewoon proberen.
Je had het net over Uno.
Ja, ja.
Wij hebben ook nog wel een legendarisch potje Uno gespeeld. Kan je die nog herinneren?
Ja, ik weet de setting bij jou op het dakterras met je broertjes, denk ik.
Ja, was... Tijdens verjaardag van Madelon, volgens mij.
Ik weet ook dat we er iemand in hebben genaaid, maar ik weet niet precies meer wie. Of was ik het?
Nee, jullie probeerden mij...
Oh, ja, klopt. Kan je het herinneren?
Ja, je hebt daar van die kaarten, zeg maar, waarmee je ineens alles om kan draaien. En je hebt een kaart waarmee ik dan in jouw kaart mag kijken en één kaart mag kiezen en zo. Mm. En ik was even pissed of zo, of ik was even beneden.
Ja.
En toen hadden zij, zeg maar, jij,
Wessel, Felix,
jouw broertje, hadden heel plan. We hadden elkaar kaart gekregen dat ik uiteindelijk iets van...
dat was een super aanval op jou gezet. Ja,
we hebben alle kaarten zeg maar zo gedeeld. Ja, echt op volgorde van, oké, als hij nu deze legt, legt Thomas deze. Ja, ja, ja. En als hij dan deze legt, legt Bart deze. En dan heeft hij, Thomas heeft zeg maar, de eerste vier rondes nog niks door. Maar uiteindelijk is hij na 8 minuten, moet hij 612 kaarten pakken.
Ik moest eigenlijk 40 kaarten pakken. Dus dat was hun plan. Alleen ze hadden geen rekening mee gehouden dat ik nog die ene kaart had in mijn hand. Waardoor ik één kaart van Bart of zo mocht pakken. Ja. Waardoor ineens op het allerlaatste moment zei in de climax, zeg maar, naaide volgens mij jou.
Ja, klopt. En toen trok hij ineens die kaart en zaten we allemaal zo met onze hand voor ons hoofd. Nee, man. En we hebben echt een kwartier gedaan om de hele setup te maken.
Ja, en dat is ons ook niet echt in dank afgenomen. Want de rest van... Weet je wel, dat je op een feestje bent en dat je in een groepje zit. Ja. En je ziet een ander groepje, die hebben heel veel lol met elkaar. En dat je denkt van, ja, kut, daar wil ik eigenlijk bij. Dus dat was toen ook een beetje aan de gang, zeg maar.
Ja, nee, het is echt belangrijk dat je op een verjaardag aan het juiste tafel staat. Ja. Goed verhaal, Fokker.
Ja, dat was genoeg.
Nou, ga verder over je Marokkaanse...
Ruina gezet in
Kosthofplein. Kosthofplein net, broer. Nee, rustig. Nee, man. Maar wat wil je me nou weer lopen nakken dan?
Nee, het was me nog niet per se opgevallen, maar toen ik die
reactie... Ja, jij zegt zelf ook vaak, dingen als Safi.
Ja, ik vind het ook een lekkere taal, moet ik zeggen. Ja. Maar misschien over Marokko gesproken. Die zijn natuurlijk door ten koste van Spanje. En Fahar, je hebt daar ook naar zitten kijken, toch?
Ja.
En je moest iets van het hart, begreep ik.
Tijdens zo'n WK, zeg maar, als je kijkt naar die wedstrijden, dan zie je, zeg maar, de culturen van zo'n land zie je terugkomen in de speelstijl van...
Dat vind ik zo interessant altijd.
Van die teams. Dus als je bijvoorbeeld naar Japan kijkt, die zijn echt krankzinnig gedisciplineerd. En nou ja, de Marokkaanse cultuur staat niet per se bekend om discipline. Ja. Ik bedoel, als dat zijn hele creatieve en vaardige spelers meestal. Ja. Maar die hebben vaak wel moeite om in een bepaalde discipline te spelen. En nu zeg maar combineren ze dat met elkaar. En dat vind ik echt vet om te zien. Dus dat is... Dus ik zei het gisteren tegen jou, Fokker, en jij zegt, ja, ze hebben op een bizarre manier de bus geparkeerd. Mm. Maar ik ben het daar dus niet helemaal mee eens. Ze hebben gewoon heel gedisciplineerd verdedigd. Maar als ze konden aanvallen, hebben ze dat ook niet nagelaten. Want ik heb in de eerste helft die linksbuiten, ik weet even niet hoe die...
Boufal of zo.
Ja, hij is een goede speler.
Die maakte een lichaamsbeweging zonder de bal te raken. En dan liet die back van Spanje omvallen.
Dat deed hij twee of drie keer achter elkaar. Je ziet Ziyech, die gewoon met super slimme paasjes, zeg maar, spelers vrij. Maar ja, dan ligt het net een beetje aan het kwaliteitsverschil tussen Spanje en Marokko, dat er dan niks uitkomt. Ja. En die keeper, die gewoon bleef opbouwen.
Ja.
En dat ging ook niet altijd goed. Maar dat betekent dus niet dat ze met hele negatieve speelstijl die wedstrijd zijn gaan spelen. Ja, het verschil tussen Marokko en Spanje is gewoon groot. Maar ik vond het echt vet. Ik vond het echt...
Die Amrabat is ziek, man, ook.
Ja, maar dat is het type. Ik heb ermee gespeeld bij Utrecht. Of althans, hij zat een paar teams onder mij, omdat hij jonger is in de jeugd. En daar was hij gewoon een typische Marokkaanse nummer 10, zeg maar. Best wel vaardig, handig, creatief, doelpunt te maken. Maar dat die is zich ontwikkeld tot een soort, ja, wat is het voor type geworden? Een soort Casemiro, die alles al ver loopt met een potje energie en een sterk lijf. En ja, dat is knap, man.
Heb je hem gezien na de wedstrijd?
Ja.
Met Nouri, dat stukje.
Nee, ja, hij stond gewoon in tranen voor echt mooi, man.
Vet.
Ja, man, dus dat was sowieso vet. Die gasten zijn zo krankzinnig diep gegaan, zeg maar, die wedstrijd. En dat kon je aan hem zien. Hij was helemaal leeg, maar hij was gewoon te trots eigenlijk.
Gaat het bij jullie in de groepset ook steeds? Maar we spelen allemaal met Marokkaanse jongens, dat ze delen die Marokkaanse vlaggen erin.
Ja, ja, tuurlijk. Ja, alles, ja, man. En dan gaan een paar van die oer-Hollandse gasten gaan dan delen van de kwartfinale is geen prijs. En dan krijg je een beetje mot erin.
Ja, ik doe mijn deur op slot.
Ja, ik doe mijn deur op slot. Ik heb mijn auto in de garage gezet. Ja, zeker.
Oké, maar je had ook nog iets over de Palestijnse vlag, toch?
Ja, want ik zag uiteindelijk een foto voorbij komen dat ze aan het vieren waren met de Palestijnse vlag. En kijk, mijn eerste gevoel is dan, zeg maar, dacht ik van, er mocht toch geen politieke... Maar daarna dacht ik van, ja, eigenlijk snap ik het gewoon. En toen ging ik weer verder over nadenken. En toen
je hebt een druk avond gehad gisteren.
Je moest toch juist, je hebt toch iemand in je huis
schilderen? Ja, als ik aan het schilderen ben, heb je verder natuurlijk niet zoveel te doen.
Oké.
Verftrek nog aan, lekker man.
Maar...
Had je gestreken ook nog? Of schoot er even bij.
Volgens mij is dat strijkijzer zo ingepakt.
Ja. Daaronder zit een streepjesteur trouwens. Zie je dat? Ja.
Ik hoop dat Mark Nuggemans dit hoort. Ja. Kijk, inmiddels is het, volgens mij zat vorige week, zat die Conny Helder, die zat op de tribune daar met zijn speltje en toen ging die gast van Qatar,
die ging met mijn child erbij.
Ja, die ging weer een armband omdoen en ik word er gewoon een beetje moe van. Het is nu een beetje gewoon een wedstrijdje statements maken is aan het worden. Terwijl, en vanuit, zeg maar, Arabisch oogpunt kan ik het eigenlijk nog beter begrijpen dan vanuit Westers oogpunt. Want, iedere cultuur, zeg maar, heeft denk ik krankzinnig mooie dingen, maar ook mindere dingen. En dat hebben we hier zelf ook en dat hebben ze in de Arabische landen ook. En hier kan je denk ik wat meer zijn wie je wil zijn. Maar en daar is dan misschien daar weer wat meer aandacht voor, minder aandacht voor. Maar dus op een of andere manier...
Hij loopt vast.
Nee,
gaat goed.
Nee, luister, kijk, wat ik wil zeggen is dat op een of andere manier... Hoeft het niet iedere keer zo te zijn dat je maar moet aanstippen wat er bij de ander slecht gaat, zeg maar. Probeer gewoon met elkaar te fixen dat wat bij jou niet goed gaat, dat beter wordt. En in plaats van dat je maar moet lopen wijzen. Ik bedoel, ik denk dat ze vanuit die Arabische landen echt met superveel haat naar het Westen kijken. En dat is denk ik ook gewoon terecht. En dan komen wij weer, zeg maar, met van ja, we moeten statements maken. Mm-hmm. Ja, dan is het logisch dat je een keer een statement terugkrijgt. Maar dan wordt het een soort van statementwedstrijdje.
Ja.
En daar,
dit is wel een mooie gedachte-experiment geweest gisteren.
Ik ben er gewoon een beetje klaar mee eigenlijk.
Jij zegt geen statements meer?
Nou ja, of ja, fix gewoon je eigen shit en zorg dat iedereen zijn eigen shit fixt. Dan
heb je weer koffie zitten drinken met Gijs de Jong?
Hè?
Heb je koffie zitten drinken met Gijs de Jong?
Nou ja, ik wist al dat jij het hier niet mee eens zou zijn. Maar,
nee, ik vind, je maakt geen heel gek punt, toch? Eerlijk gezegd.
Kijk, ik zeg niet dat alles goed is in Qatar. Helemaal niet zelfs. Maar ik begrijp wel, zeg maar, dat die Arabieren denken zoiets te hebben van... Ja, weet je, dan komen ze weer met hun goede gedrag. Terwijl zij...
Hier de hele regio plat gebombardeerd.
Precies, en je hoeft je er niet echt super erg in te verdiepen om erachter te komen dat niet helemaal met de motief is gebeurd die Amerika altijd heeft gezegd dat het waarvan het de motieven waren. Dus ja, ik snap het op zich wel.
Klaar met de statements.
Ja.
Al dus vaar.
Ja.
Doen we niet meer. Kapper erbij.
Ja, ik doe het niet meer. Kijk, voor Fokkert... Ik weet van Fokkert dat hij uiteindelijk zich toch wel weer ergens voor... Dat hij weer een links boekje leest en dan gaat hij denk ik wel weer...
Komt hij erop terug.
Tegenwoordig alleen maar lekker...
Maar toch vind ik het niet kijken van Nederland-Argentinië vrijdag... wel het allergrootste statement van allemaal.
Ja, dat is... Nee, maar dat is... Kijk, jij zegt ook dat je fan bent van Huub van der Lubbe.
Ja, zeker. Ja,
kijk,
zeker.
Die man die is gewoon na vanaf 1 januari nooit meer live te zien.
Ja.
En jij hebt hem denk ik niet eens ooit... Heb je hem wel eens live gezien?
Ja, een theatershow in Delft.
Maar ook met de dijk?
Nee, zonder de dijk. Dus daar mis ik wat.
Dus ja, dat...
Ja, en hij heeft eigenlijk... Tot een paar weken terug keek hij nooit voetbal.
Ook dat nog eens.
En dan, ja, ik weet niet. Ik vind dat eigenlijk ook wel...
Heb je dat van mij?
Hij is overtuigend vandaag.
Hij kwam met een brok chagrijn binnen.
Hij kwam binnen, ik denk, tering, daar gaan we.
Thomas en Maarten, ik zat ook al aan te kijken, want we moeten de kar echt gaan trekken vandaag. Maar het is voorlopig Thomas Verhaar die de klok slaat.
Ik vind dat wij een statement moeten maken tegen...
Nee, geen statement meer. Ja, oké, eentje nog.
Oké. Ja, leuk. Dan gaan we even luisteren naar het... KK 1 Journaal.
Het Kleedkamer 1 Journaal.
Goedemorgen en welkom bij het Kleedkamer 1 Journaal van vrijdag 9 december. Bart Vriends openhartig over ervaring aan talkshowtafel Renze. In een van de delen van de extra podcast De Verlenging... wijden Vriends uitgebreid uit over zijn uitstapje naar live televisie. Eindelijk was de beste man eens uitgesproken en nam er geen blad voor de mond. Ditzelfde kan worden gezegd voor de nieuwe column of nieuwsbrief. Ja. Column, nieuwsbrief. Hij wist zelf niet hoe hij het moest noemen, dus hij heeft maar muurtje genoemd. Logisch. Van Fokkert. Screenshots van gesprekken van Vaar. Privékiekjes van Vriends op vakantie. En stress rondom het opdagen van Patrick Laurij. Niks is Fokkert te persoonlijk om niet te delen in Kleedkamer 1. Dan praktisch nieuws. Door de aanwezigheid van enkele vrouwen is het goed gebruik geworden om mannen te voorzien van cadeautips voor hun partners. Heb je dus geen idee wat je voor je wijf moet kopen voor kerst? Vrouwen van Kleedkamer 1, kijken naar je om, de kerstgedachte in onvolle verloren. Daarnaast wordt er onder alle zoontjes een shirt van Union Berlin met nummer 2 verloot. Ongekend. Naar verluid gaat het om een shirt van een hele goede vriend van Maarten de Fokker. Ten slotte heeft zich een nieuw mysterie aangediend in Kleedkamer 1. Farid Azarkan lijkt incognito aanwezig te zijn, maar nu heeft ook Kamohelo Mokotjo van zich laten horen. Hij is eigenaar van een berenrestaurant ergens in Nederland. Of het daadwerkelijk de behendige Zuid-Afrikaan is, blijft voorlopig een raadsel. Dus, wil je vanuit de Kleedkamer 2 waar je nu zit, tijdens de winterstop nog een kijkje nemen achter de schermen, meedingen voor giveaways, de nieuwsbrief, column of muurtje van Fokkert en een extra aflevering ontvangen? Dan moet je lid worden. Check de link in de beschrijving of stuur een mailtje naar korpodcast@gmail.com.
Oké, dan gaan we door met het verhaal. Weer een realist of een romanticus. Daar gaan we zo meteen achter. Daar gaan we zo meteen achterkomen. Ik zat dan. Wanneer was die wedstrijd? Vrijdag.
Zaterdag.
Ik zat bij die Renze Klamer bij die show. Natuurlijk.
Ja, was en leuk.
Was oké. Okay. Maar goed, ik zat me van tevoren. Ja, op zich wel. Ja, jij hebt gekeken.
Ja, hij deed uitzinnige dingen.
Vond maar ik dacht, ik was voor het eerst, word ik een soort... Wat hebben we hier nou, man?
Koning Gakpo.
Ik dacht voor het eerst, ik wil een soort... Ik moet het Nederlands elftal gaan analyseren, dacht ik. We gaan het erover hebben. Dus ik ben er serieus gaan kijken. En ik zat eigenlijk heel erg te genieten. Ik ben in mijn eentje thuis gaan kijken van het spel van het Nederlands elftal.
Je had ook zo'n selfie gestuurd. Die zei dat het een beetje ongemakkelijk
was. Dat was verplicht, ja. Dus, wat is er nou?
Dat was verplicht.
Dat was verplicht, ja.
Ja, die is zelf vanuit. Zat zelf op de bank, die selfie erbij.
Als je vanavond in de uitzending bent, laat even zien hoe je erbij zit. Dus okay. Ik heb een selfie gemaakt.
Zo, ik getuit de lipjes.
Anyway, ik heb dus zitten kijken en tyfusleiders.
Laten we gewoon een verhaal van die getuite lipjes op hetzelfde.
Laten we gewoon even een verhaal.
En toen, ik zat dus te genieten, zeg maar, van die wedstrijd. Ik zag dat Nederland zelf al een hele doelbewuste strategie aan het hanteren was. Namelijk die twee centrale verdedigers van Amerika. Die waren vrij slecht aan de bal. Die lieten ze vrij. Ze zakten in. Vervolgens op het moment dat ze die bal naar de zijkant speelden, gingen ze als vliegen op Daley Blind onderschepte 5 keer zo'n bal. En ze maakt 3 fantastische goals. Dat is, zeg maar, een beetje wat ik zag. En toen was het in de rust tijd voor Marco van Basten en Rafael van der Vaart. En die zeiden eigenlijk niets anders dan, waar hebben we nou naar zitten kijken, man? Ja. Wat is het toch om te janken? Ze kunnen die bal nog geen 3 keer naar dezelfde... Je kent de tendens, zeg maar. En dat is wel een beetje de tendens wat je overal in Nederland of op heel veel kanalen hoort.
Maar bijvoorbeeld bij de BBC, juist. Duitse televisie, Amerikaanse televisie, juist. Was het een compleet ander verhaal.
Ik zag een titel van een artikel in The Athletic. The Netherlands are playing unlike everyone else in this World Cup. Dat was het ene. En de andere was een analyse in de rust van de BBC. En daar zouden we op zich voor de aardigheid even een minuutje van kunnen luisteren.
We're going to go right back to the first half, to the first goal, which was a thing of beauty, Alex. And, you know, it was a kind of exposition of total football.
Yeah, sometimes you have the ball in possession, but you kind of pass them without penetration. But what we saw from the build-up play was them, they're passing it around nicely, first of all, when they get the ball, and they're waiting for the opportunity. So it's like, we're keep moving the ball and we move the USA into positions, then we know we can hurt them. And actually it's done it, we're speeding it up now, but they're controlling it and controlling it. They are, and all of a sudden they change the tempo.
Yeah. Yeah, that's what good teams do. You know, they know exactly when then to accelerate and when to play the passes sharper and go from 1-2 touches into just one touch, you know, and this is just a pure, quality. It's quality of your players, and they see exactly the moment when they have to pass and where to have to pass it. And this is just a beautiful goal.
De Klinsman er ook in de aflevering.
Ja, die zit er zeker in. Ja, zeker
als je Duitsers Engels wilt praten, dan moet ik altijd aan de Big Lebowski denken.
Dan doe nog één keer die sketch die je net aan het roepen was.
Where's the money, Lebowski?
Je hebt film ook gezien, vond ik het leuk?
Ja, kutfilm. Ongelooflijk kutfilm.
Anyway, dus maar de tendens is nogal verschillend, zeg maar. Wat ze in het buitenland over ons zeggen en wat we zelf over onszelf zeggen. Althans, onze analisten over ons zeggen. En ik zal me eerst af te vragen, hoe is dat verschil in godsnaam mogelijk? En misschien daarnaast, hoe zitten we zelf in de wedstrijd? Misschien laten we met het begin beginnen. Hoe zou het verschil zo groot kunnen zijn tussen wat Nederlanders van zichzelf vinden en hoe buitenlanders naar ons spel kijken?
Ja, het ligt toch ook gewoon een beetje aan wie analyseert. Ik bedoel, Van Basten en Van der Vaart, die zijn niet echt in staat om zo'n inhoudelijke analyse te geven zoals als ze dat op de BBC doen.
Eens. Ik vond het zo lui, man. Ze zitten daar eens in de rust en denken, heb je dan helemaal niets gezien wat als iets van een plan gezien of iets kunnen ontwaren waarvan je denkt, hey, dit is structuur of zo. Het enige wat ze dus zeggen is, ja, eigenlijk wat ze niet hebben gezien is dat die vroeger dat je die dribbles van Robben had en die prachtige goals van Persie en zo. Ja, klopt. Dat zat er even niet bij. Maar er zat wel heel veel structuur in het spel, volgens mij. En dat vond ik lui.
Ja, wat ze denk ik wel een beetje missen, en dat is denk ik waar zij heel erg op aanslaan, is dat je op het middenveld een bepaalde creativiteit hebt. En Frenkie gaat vaak de bal halen natuurlijk, dus die is best creatief. Maar daar komt relatief weinig echt gevaarlijke momenten uit. Dus dat valt je uiteindelijk niet op als je aan het kijken bent. En op het moment dat dat middenveld wordt ingespeeld, dan is het niet zo dat zij met een beweging of zo iemand vrij spelen. Ja. Dus dat is denk ik een beetje wat ze missen. Alleen, het is super effectief. En ik denk dat bijvoorbeeld Blind is denk ik een van de meest waardevolle spelers als we de bal hebben. Ja. En dat is, als je dat van tevoren bedenkt, dan denk je niet van, daar ga ik naar even naar zitten kijken. Maar als je daar op een bepaalde manier naar kijkt, kan je denk ik wel van genieten.
Maar ik denk dat zij symbool staan voor, dit zijn de individuele meningen van Basten en Van der Vaart, maar ze staan natuurlijk symbool voor iets groters, namelijk wat heel veel Nederlanders vinden, is dat ze, het is wel leuk, ze spelen wel, of het is leuk dat ze winnen, maar het is niet om aan te gluren.
Ja, maar het is toch ook niet zo, het land, toch? Krijgen wij niet vanaf jongs af aan zo erg ingepeperd dat je constant zelf de bal moet hebben? Wij zijn heel slecht, dat en ik merk het bij mezelf ook, in niet de bal hebben. En daar lijken andere landen
comfortabeler in.
Ja, dat is niet zoveel uitmaakt en dat niet zo heel groot gemaakt wordt. Ja. Want ik merk bijvoorbeeld zelfs bij mezelf, als wij de bal niet hebben, zonder dat we iets weggeven, heb ik altijd het idee dat we weggespeeld worden. Ja, ja. Het voelt heel machteloos of zo. Ja. Terwijl het hoeft helemaal niet, dat zie je bij Nederland ook tegen Amerika. Het maakt helemaal niet uit als je de bal wat minder hebt.
Ja, precies. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Het is niet machteloos. Het oogt misschien zo, maar ik heb het idee dat ze heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En dat werd ook bevestigd in de analyse na afloop, maar ook van Gaal zelf. Dus dat is denk ik waar. Dat is een deel van het verhaal. Een ander deel is misschien dat we in, wat is het, 74, 78, 70 in die jaren zo goed en spectaculair en vernieuwend voetbal hebben gespeeld. Waarmee we de wereld een soort van een beetje hebben veroverd en verliefd gemaakt op het spel. Ja, dat die erfenis nog steeds een beetje doorrolt in wat we nu zouden willen zien van ons team.
Ja, ik denk dat dat ook best wel moeilijk is. Omdat met landenvoetbal, zeg maar, heel vernieuwend en... Zeker dit WK.
Ja, niet vernieuwen, maar eigen, zeg maar. Je wil spelen zoals je wilt, dat op een manier zoals je van je land gewend bent of graag wil zien.
Ja, maar toen had je volgens mij ook gewoon de spelers, zeg maar, die beter waren dan de tegenstander. Ja. Dat heb je nu gewoon in heel veel gevallen niet. Ja. Dus dat is ook wel...
Maar zeg dan zoiets. Zeg maar, dat zou mijn idee ervan zijn, bijvoorbeeld. Want ik snap ook wel, zeg maar, voor dominant voetbal of voor aanvallend voetbal, hoe ze dat zouden willen omschrijven, heb je verbindingsspelers nodig, toch? Zo zat ik erover te denken. En Nederland heeft er eigenlijk maar één van. En dat is Frenkie de Jong. Ja. En dat is misschien wel heel weinig, zeg maar. Of als je wil veranderen van verdedigen naar aanvallen.
Ja, maar
de Spanjaarden er misschien wel 3 hebben en de Brazilianen ook. Dus dat is...
Ja, Spanjaarden, die hebben er bijna 6.
Die hebben eigenlijk alleen maar verbindingsspelers. Want die centrale verdedigers zijn het ook daar. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dus dat. Maar goed, laten we eerst kijken van dat mooie voetbal. Hè, dat schoon voetbal, zoals veel mensen graag willen zien. Laten we eens proberen om dat te definiëren. Hoe ziet dat eruit? Wat is dat?
Ik vind zelf mooi voetbal. Als je veel ballen vooruit speelt, over de grond.
Oh.
Over het algemeen.
Okay.
Dus dat je gewoon ballen tussen de linies door. Dat je niet het idee hebt van, ik speel een bal. Ik heb zelf vaak in een team gezeten. Die speelt een bal naar een back.
Ja.
Oh, er ligt niks vooruit. Speel maar even terug. Ja. Ik weet het niet. We zoeken maar een keer diep. Maar dat je echt het idee hebt dat er een bepaald schabloon in zit. Dat er makkelijk een vrije man gevonden wordt.
Ja.
En ik vind over het algemeen spel over de grond een stuk aantrekkelijk om naar te kijken dan spel door de lucht.
Ja, ik denk dat de meeste mensen dat vinden. Ja. En er iets toe te voegen aan dit?
Nou ja, ik denk een bepaalde energie en, en geestdrift. Als dat overslaat, zeg maar.
Ja.
Als je een team ziet spelen. Nou, neem Marokko bijvoorbeeld gisteren. Dan zie je gewoon, zeg maar, met wat voor enorme energie zij spelen. Ja, ja. Dat slaat over. En dat is super vet om te kijken.
Ja.
En dat is niet alleen verdedigend, dat is ook aanvallend. Want, want die gasten die komen er ook nog eens als vliegen uit als ze de bal veroveren. Ja. Tenminste, dat proberen ze. Dus dat is denk ik ook wel... En dat is misschien ook wel wat in de poolfase een klein beetje miste bij Nederland. Zeker in die eerste wedstrijd, merkte je, en de tweede ook. Dat die energie en dat niet leek over te slaan. Zeg niet dat het er niet was, maar wel dat je het zomaar thuis niet voelt voelen, en niet ziet.
Okay. Weet je wat bijvoorbeeld, wat ik echt mooi voetbal vind? Mm-hmm. Die eerste goal van Nederland tegen Amerika.
Ja.
Ik zag op Twitter van die droombeelden van boven.
Ja, van achteruit.
Dus ze gaan zoeken aan de rechterkant. Het ligt er niet. Frenkie de Jong zakt ver uit. Speel die bal de andere kant op. Op een gegeven moment gaat hij dan vooruit.
En dan doet Frenkie de Jong zakt ver uit. Die krijgt de bal op de 16 met zijn rug naar zijn eigen keeper. Of met zijn gezicht naar zijn eigen keeper.
Ja, maar hij komt ook daarna nog een keer, zeg maar, aan de rechterkant. Zakt hij helemaal uit.
Okay.
Want ze gaan naar Denzel, die dribbelt. Nou, dat lukt dan niet, die gaat terug. Gaan ze de andere kant op. Ja. En dan op een gegeven moment kiezen ze ervoor om vooruit te gaan. En dan raakt ze, denk ik, in, wat is het, anderhalve seconde of zo, 5 keer de bal. Iedereen 1 keer raken. En dan is Denzel weg aan de rechterkant.
Ja, daar zit die
en dat is gruwelijk.
Ja, eens. Dat is mooi. Dat is wat we hopen. Maar goed, dat was ook in die eerste helft zichtbaar, zeg maar. Dus dat was een ergernis.
Het gevoel is toch gewoon vaak, als je niet veel de bal hebt, dat je soort van minder bent of minder dominant dan tegenstander.
Ja.
Terwijl dat in sommige gevallen helemaal niet zo hoeft te zijn.
Nee,
als je meer doet met je balbezit.
Ja, klopt.
Maar dat is iets, daar zei ik misschien bij het Nederlands elftal op, maar dat heb je zelfs in derde divisie, is dat zo?
Hoezo? Hoe dan?
Ik vond een best wel goed voorbeeld. Wij speelden tegen die ploeg van Dwight Lodewegens dit jaar.
Ja.
En die hadden best wel wat aardige schablonen, zeg maar, achterin. Dus zij konden heel goed balbezit houden. Maar zij konden niks op onze helft doen.
Ja.
Maar zij hebben, denk ik, die eerste helft misschien 70% de bal gehad. En wij, iedere keer als wij de bal veroverden, kwam een counter en werd het heel erg gevaarlijk.
Ja.
En wij zaten in de rust en zelfs na de wedstrijd echt als een soort zoutzakken in de kleedkamer. En iedereen was zelfs een beetje boos op elkaar. We durven niet en we stappen niet uit.
Ja.
En Lodewegens had tegen onze trainer gezegd na de wedstrijd van, jullie spelen fantastisch.
Ja.
We hebben geen enkele seconde het idee gehad dat we iets konden. We hebben geen enkele seconde het idee gehad dat we macht hadden op het veld.
Ja.
En wij zitten daar. Wij hebben dat zelf, zeg maar, totaal anders beleefd.
Ja.
En dat is misschien ook heel erg typisch Nederlands. Dus gewoon puur, je hebt de bal niet, dus je hebt geen macht.
Ja, we zijn heel oncomfortabel in het niet hebben van de bal. Dat is, denk ik, misschien wel in de hele voetbalcultuur zo. Ja. Als je het over voetbalcultuur hebt, ik ben een gek op Brazilië. Dat heb ik afgelopen weken echt ervaren. Jullie hebben de wedstrijd ook gezien van Brazil. Dan denk ik eigenlijk, Als ik Braziliaan zou zijn, dan zou ik echt trots zijn op de manier waarop mijn land het voetbal aan zich vertegenwoordigt. En dat zit hem in dat spelen, uitdagen, trucjes, vooruit, lef. Ze lachen ook veel. Ik kijk daar heel graag naar. En ik ga een hoop tegenstrijdige dingen zeggen, want als speler zelf ben ik natuurlijk het tegenovergestelde van dit. Maar als kijker is dat wat ik wil zien. Van mooi voetbal. Ja. En die gasten maken er gewoon een show van. En dat zie je ook, als je had het net over de voetbalcultuur van Marokko. Dat is de voetbalcultuur van Brazilië, toch? Spelen, uitdagen, genieten. Eén zijwegje, want ze doen ook de hele tijd die dansjes. Vind ik ook heerlijk om te zien. Uh-huh. Die na de goaltjes, na de goals met z'n allen. En die Paqueta heet die gewoon. Ze kan een geweldig dansen. Kijk ook nog graag naar. Maar toen las ik ook heel veel dingen van mensen die dat vernederend vinden. Begrijp je? Dus als tegenstander. Ja, ja. En ik kan me daar niets bij voorstellen, maar misschien ben ik daar uniek in. Kan je je voorstellen als je tegen zo'n Brazilië speelt, die wordt helemaal ondersteboven gespeeld en ze gaan staan dansen na een goal. En ze dansen nog vrij goed ook.
Ik zou het hun absoluut niet kwalijk nemen, maar ik zou er niet blij mee zijn.
Maar omdat je wordt weggespeeld.
Ja, tuurlijk.
Maar vind je het ook vernederend dat ze dansen?
Nee. Ik vind het niet vernederend, maar het wordt er daar wel door, zeg maar, wel een beetje... maar dat hoort er ook bij.
Maar het hoort bij die gasten.
Dus het heeft niks met... Ja. Dus ze doen het niet, zeg maar, richting de tegenstander.
Maar ik vind dat überhaupt met juichen. Dat mensen bijvoorbeeld boos worden als iemand voor een uitvak gaat juichen. Ja, als jij scoort en je komt daar, zeg maar, uit. Ja, wat moet je dan doen?
Er zit een verschil tussen daar juichen en provoceren. Dat gebeurt.
Maar een beetje provoceren is ook niet echt.
Als je Shaqiri hebt gezien.
Tegen
die Serviërs. Dat heeft hij volgens mij een aantal jaar geleden ook al gedaan.
Maar dat is over politieke statements gesproken. Dat is er natuurlijk ook
een beetje.
Jij was toch klaar met al die statements?
Statement tegen statements.
Statement tegen statements.
Je gaat hier morgen tijdens het verven over nadenken.
Granit Xhaka, die deed natuurlijk ook.
Vond je ook mooi, zeg.
Vond ik ook mooi, ja. Ik vond het een fantastische wedstrijd om te kijken. Het was echt... Want je zag gewoon, zeg maar, dat die gasten elkaar gewoon... Dat op het bot haten. En dat was echt vet, man. En dan zie je daarna ook die filmpjes... wat die Chaka dan doet om ze uit te dagen. Ja. Maar dus, dat is natuurlijk ook een soort politiek leven. Maar wel op... als iedereen het op die manier zou doen... dan zou ik
dan mag het wel niet. Ja.
Nog één ding over dat dansen. Ik zag dat Roy Keane op de Engelse televisie... ook had gezegd, zeg maar... het is zo vernederend en die schandalig... en zo'n kleinerie waar je bij staat. Dan hebben we een paar gasten op... met FIFA kan je toch, zeg maar... als goal celebration kan je toch dansen. Ja. Van die hele rare
met Roy Keane.
Hebben ze met Roy Keane allemaal goals gemaakt. En dan gefilmd.
Dat hij de robot doet, dan weet ik
al die dansjes deed naar zijn goal... en dan... Roy Keane, you're such a hypocrite.
Dat vond ik echt veel.
Dat mensen daar de tijd voor nemen.
Maar Brazilië is wel genieten, man.
Dat is echt genieten, man. Ja. Dat is toch hoe je voetbal wil zien.
Ja, dus ik denk dat Korea op een bepaalde manier ook heel verdedigend probeerde te spelen.
Maar die waren niet eens zo slecht, vond ik, man.
Nee, ook dat. Maar ja, Brazilië was zo krankzinnig goed, man. Ja. Maar dat is ook lang geleden, hoor. De laatste keer dat Brazilië zo was als
en
nu.
En leuk speelde ook, ja. Je hebt dat tijd de Fredge natuurlijk gehad daar zo. En dat je nog weer van die saaie middenvelders als ook een tijdje.
Ja.
Edmilson en Gilberto Silva. Goed. Dat is waar. Nu het tegenovergestelde is, zeg maar, resultaatvoetbal, toch?
Ja.
Hoe zouden we dat kunnen...
Ja, alles voetbal is toch resultaatvoetbal. Dat is
wat we ermee bedoelen is puur... Is niet gezocht naar schoonheid, maar gezocht naar gewoon overwinnen.
Maar alles zit toch gewoon in... Ik bedoel, iedereen wil toch winnen? Als je zeg maar wil gaan voetballen en heel veel de bal wil hebben... en het leidt niet tot winnen, dan... Iedereen gaat daar toch op een gegeven moment mee stoppen. Dat is toch ook gewoon de wet, zeg maar, van... van Darwin...
Het
is gewoon het recht van de sterkste, toch? Dus als jij... Ja, je moet je eigen aanpassen. Als jij niet goed... Nederland is ook gewoon niet goed genoeg om te domineren dit toernooi. En dat hebben ze van tevoren ook gewoon heel duidelijk gezegd. Ja. En daardoor speel je dus tegen die landen die minder zijn... maar wel net goed genoeg zijn om je tegen te houden. Zoals Senegal. Speel je een draak van een wedstrijd. Ja. Ecuador bijvoorbeeld.
Ja.
Alleen tegen de grotere landen heb je daardoor... door deze spelopvatting wel gewoon een stuk meer kans.
Ja. Maar toch weet ik vrij zeker dat er een hoop mensen zijn... die toch nog liever hebben dat we dan glorieus eruit vliegen.
Ja, dat is
dan dat we, nou ja, dat is Van Basten en Van der Vaart, die vinden dat zeker. Dat weet ik echt.
Ja, maar dat... Ja. Nou ja, kijk, Van Basten vind ik echt... Van der Vaart vind ik wel een mooie analist. Vind ik wel een mooie
pas kerel. Pas sinds kort.
Ja, maar ja, als hij... Kijk, als het echt voetbal inhoudelijk wordt, dan zegt het soms wel rare dingen, vind ik. En Van Basten had ik wel... Ja, die had ik wel wat hoger zitten wat dat betreft. Maar die bereidt zich niet goed voor. Die heeft geen zin om heel veel tijd en energie erin te steken. Maar ik ja, ik vind het heel logisch dat als je gewoon minder bent dan de tegenstander, dat je speelstijl daarop aanpast. En je gaat mij niet vertellen dat als je van tevoren al weet dat je op een bepaalde manier, dat de kans dat je wint kleiner is, maar dat je wel trouw blijft aan je principes, zeg maar. Dat je dat dan doet. Dat vind ik echt bullshit, man. Ja.
Kennen wij voorbeelden van echte mooi weervoetballers of echte pure resultaatvoetballers waar we mee hebben gespeeld of die we op de velden aanwezig zien?
Ik denk dat Sam Larsson wel een beetje een mooi weervoetballer was. Ja.
Waarin uit het zich dan?
Ja, gewoon in de zin dat dat was een hele mooie voetballer.
Ja.
Maar dat was ook wel iemand die er denk ik moeite mee had. Dat als het bijvoorbeeld als we 1-0 voor stonden.
Als het regende
bijvoorbeeld, als de zon niet scheen. Ja. Nee, maar dat was niet iemand die heel makkelijk, denk ik, vanuit de taak, zeg maar, als in één keer verdedigen belangrijk werd gemaakt aan aanvallen,
daar
had hij moeite mee.
Ja.
En dat is volgens mij ook wel iets wat mooi weervoetballers typeert, toch?
Ja, ik mijn idee is eigenlijk dat vrijwel alle aanvallend ingestelde spelers die het in hun spel van de aanvoer van lage passes moeten hebben, vrijwel allemaal liever op de zogezegd schoonheidsmanier spelen, dan op een andere manier. Nou, boys, als het vandaag niet gaat, dan kruipen we allemaal bij elkaar. Dan gooien we die bal de hoek in, dan gaan we het zo doen. Ja. Ik heb nog geen aanvallen gezien. Leg maar type Thomas die daarvan zei, klopt, dit is de juiste strategie op dit moment. Heb ik echt vrijwel nog nooit gezien. Ja. Toch?
Dus jij vindt dat ik dat niet...
Ik denk niet dat jou... Nou, jij wilt nog trainer worden, dus jij hebt misschien nog iets meer met het resultaat bezig dan anderen, maar in de basis is dat ook niet spel waarvan als het team dat nodig zou hebben, zou je zelf misschien nog moeite mee hebben om daarvoor te kiezen voor dat type spel.
Ja, weet ik niet, maar ik kan het niet zo goed. Dus dat is ook,
dat is ook niet waar
mijn kwaliteiten liggen.
Je ziet dat over het algemeen ook best wel vaak bij, voor mijn gevoel, bij jonge spelers die bijvoorbeeld bij een top 3 club hebben gezeten. Oh, en dan een stap terug maken. Bijvoorbeeld Wouter Burg kwam ons bij Excelsior.
Ik had hem ook in mijn hoofd.
Ja, die weet best wel wat gevraagd wordt. Maar dat is ook zo iemand dat als je hebt gewoon een moeilijke wedstrijd, dus je gaat lange ballen spelen. Dat hij dan zo in de kleedkamer gaat zitten, zoals een nek voelen. Van, oh, ik heb pijn in mijn nek. Van, dat we hebben al die ballen over.
Ja. Boys, we gaan nou gewoon rustig voetballen, jongens. Laat dat balletje gewoon lekker gaan.
Ja, precies dat.
Is hij net 18, hè?
Ja. Keepertje.
Oké, en nou, nu wij zelf, zeg maar, zou je jezelf als je nog een onderscheid moet maken als resultaatvoetballer of als een mooi weervoetballer typeren?
Hoe zou jij jezelf typeren?
Ja, ik ben natuurlijk meer resultaatvoetballer dan een mooi weervoetballer.
Je hebt het uiterlijk van een mooi weervoetballer.
Nou, ik geniet wel. Kijk, we spelen nu met Sparta bijvoorbeeld natuurlijk voetballend ook veel beter en mooier dan dat we de afgelopen jaren deden. En we hebben ook hele succes. We zijn achtste geworden met, best wel defensief voetbal.
Met resultaatvoetbal, toch?
Zou je het kunnen zeggen, ja. Maar ik geniet hier veel meer van, natuurlijk. Alleen, ik speel ook heel vaak in teams waarin dat niet lukt. En dan ben ik ook te beroerd om gewoon te denken, boys, laten we gewoon erin kleunen en af en toe die ballen de hoek in gooien. En
maar vind je dat Sparta nu, zeg maar, heel dominant voetbal speelt?
Ik vind dat we niet heel dominant, maar ik vind dat we tegenstanders veel meer onze wil opleggen dan dat we in het verleden deden. We hebben A, veel meer de bal. En B, A is eigenlijk meer dan genoeg. We hebben veel meer de bal.
Maar jij zegt dus ook weer dat je wil opleggen staat synoniem aan meer de bal hebben.
Dat kan je heel tactisch maken, maar in een druk zetten kan je toch ook een tegenstander de wil opleggen, zeg maar. Dus dat eigenlijk, ja. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet precies. Ik ben voor het oog natuurlijk veel meer resultaat vallen, maar ik heb er veel meer plezier in als een ploeg swingt en als je lekker veel de bal.
Ja, dat heb ik ook, maar ik ben wel iemand die helemaal in wedstrijden, ik ga wel gewoon wat veiliger spelen, over het algemeen. Ja. En dat is denk ik ook wel, dat misschien als je het verschil hebt tussen mooie weervoetballers of mooie spelers en resultaatvoetballers, dan zou een mooie speler blijft altijd risico nemen. Of bijna altijd. Ja. Ook op momenten dat het misschien niet al te handig is. En dat pakt soms goed uit, soms niet goed uit.
Ja. Ja.
Ik denk dat ik over het algemeen dan wel veel sneller de afweging maak om voor zekerheid te gaan.
Ja.
En dat als keeper is dat misschien ook sowieso wel een iets andere optie.
Ja.
Dus in dat opzicht ben ik wel meer een resultaat.
Ja, is er ook onderscheid tussen keepers, zeg maar? Keepers waarvan je denkt, dit zijn aantrekkelijke keepers.
Onana, Ederson. Ederson is dat extreem.
Wat is Ederson? Dat is een heel, die neemt heel veel risico.
Super veel risico.
Ja, en Neuer is dat ook, denk ik.
Ja, kap mensen op zijn letterlijk op zijn doellijn uit.
Ja. Dat is wat je wil zien. Ja. Als kijker wil je dat toch zien.
Ja, het is geweldig. En hij kapt hem uit en dan kan volgens een middenvelder in spelen.
Ja.
Maar de risicoafweging is, want hij doet het vaker. Als hij aanvallen door heeft en hij glijdt niet voor me langs, maar hij glijdt op de bal door, is waarschijnlijk een goal.
Ja.
En anders schiet je hem uit. Dan zal ik eerder voor de keuze gaan om hem uit te schieten.
En saaie keepers die heel resultaatgericht zijn. Wie?
Rob van Dijk. Nog nooit risico genomen.
Ja, is dat zo?
Nee, ja. Saaie keepers. Ik zou dat niet zeggen.
Nee. Je hebt al 100 jaar niet gezien. Dat is het eerste die je opkomt. Rob van Dijk.
Hij is een saaie keeper. Ik weet dat hij heeft één keer volgens mij in de VI of zo gestaan. En daar staat dan een pakkende quote toch altijd in grote letters. Stond er, als je mij saai vindt, mag je dat opschrijven.
De kans heb je niet laten liggen.
Nee, zeker niet. Maar ik zou het bij keeper niet per se saai noemen, maar eerder no nonsense. Geen risico.
Waar? Hoe sta jij in de wedstrijd?
Voor mezelf?
Ja.
Nou ja, ik vind van mezelf dat ik wel redelijk goed, zeg maar, in een bepaalde discipline kan spelen op sommige momenten. Maar ja, mijn taak is natuurlijk ook om te creëren. En dat ziet altijd nog wat mooier uit. Dus als dat misgaat, dan word je natuurlijk vrij snel neergezet als
Maar jij bent wel een type dat als je vier keer tussen de linies komt en je verliest hem vier keer, dan doe je het de vijfde keer weer.
Ja.
Maar dus jij zal niet zo snel, hoe zeg je daar zeg maar een compromis aan doen om dan te denken, weet je wat, dit loopt niet. Ik maak daar een heel andere keuze in.
Nou ja, als dat ervoor zorgt dat wij kansen tegenkrijgen, zeg maar, dan doe ik het niet meer. Maar ja, ik vind dat je op bepaald. Dat is mijn speelstijl, maar dat vind ik ook gewoon. Als je dat zeg maar niet doet als speler, als buitenspeler, en je gaat niet meer proberen om te creëren, ja, dan kan je net zo goed de rechtsback daar neerzetten. Dus ja, en als het niet lukt, ja, dan ook misschien wel. Maar ik moet wel proberen. Ja.
Wat het volgens mij wel met, althans wat ik vind van het zeg maar defensief voetbal. Ik heb ook natuurlijk ook honderden wedstrijden gespeeld dat je gewoon achterover wordt gedrukt en dat het gewoon overleven is. Maar godzegende grepen hopen dat hij er niet in gaat. En als je dan resultaat hebt, dan ben je ook nog wel blij met elkaar. Ja. Maar wat veel chiller is als je heel bewust defensief speelt. Ja. En dat je het gevoel hebt van oké, we hebben nu heel weinig de bal, maar het is allemaal de oorzaak van ons eigen spel.
En daar zijn we dus
en we dwingen de tegenstander ook toe om zeg maar, die bal rond te spelen op zones waar het helemaal niet interessant is.
Ja, dat je de bal voorover.
Daar kan je wel veel, daar kan je nog wel veel plezier aan ontlenen, zeg maar. En ook heel veel teamgevoel aan ontlenen.
Maar we doen nu ook net alsof het een het ander uitsluit, zeg maar. Dat is volgens mij echt onzin. Want ik denk, Pieter Visser zei het volgens mij ook al, dat de voetballer van de toekomst moet en kunnen aanvallen en kunnen verdedigen. Ja. Dat zie je nu ook gewoon al. Je ziet dat bij Marokko, je ziet dat.
Het is goed dat jullie allebei erop zitten, jongens, bijna. Dus je moet kunnen aanvallen en verdedigen.
Ja.
Neemt je persoonlijk op, ik niet verwacht. Sorry, ga verder.
Hij
slikt hem gewoon onmiddellijk.
Jij niet.
Ik niet, nee. Ik niet. Ga verder.
Marokko, Pieter Visser.
Maar dat is toch wel een beetje wat het is. Ik bedoel, uiteindelijk moet je het dus in de toekomst allemaal kunnen. En zie je gewoon dat nu de goede ploegen, die kunnen en jij zegt net over Sparta, zeg maar, dat jullie je tegenstander veel meer de wil opleggen. Maar ik ben hier de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Twente gaan kijken.
Dat was de wedstrijd waarin dat het minst duidelijk naar voren kwam.
Maar dat maakt niet uit. Maar het gaat zeg maar om, dan sta je ook gewoon regelmatig met z'n tienen rond. Ik heb het tegen Fortuna bijvoorbeeld ook gezien.
Ja.
Jullie staan gewoon ook regelmatig met z'n tienen heel laag te verdedigen. Ja, en dat is daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, hartstikke goed.
Ja.
En als je dan ook nog kan voetballen, dan ben je natuurlijk gewoon een ploeg waar je serieus rekening mee moet houden. Dus ik vind niet dat je. En volgens mij probeert Nederland dat ook gewoon. Zeg maar. Die proberen, zeg maar, als ze de bal hebben, best wel wat te creëren. Alleen hebben ze gewoon niet, denk ik, de kwaliteiten.
Ja. Het is sowieso niet het een of het ander. Maar ik denk wel, als je het zeg maar, over het Nederlands publiek hebt, die naar het Nederlands elftal kijkt, dan vinden ze dat het Nederlands elftal te negatief speelt. Toch, dat is wat ze. Komt volgens mij omdat ze dit deel van het spel, dat gecontroleerd. Wat doe je nou om de
tafel? Jezus. Jezus.
Hij zakt steeds verder weg, joh.
Echt niet normaal. Ik zat te
denken. Je deed bewust ook. Ik ga die gewoon zeggen. Anyway, laat ik maar gaan ook, joh. Het was ook helemaal niet zo'n goed punt, eigenlijk.
Even slokken gewoon even isolemmen.
Even om even bij te komen.
AA isolemmen.
Vond ik het erg wat te melden?
Ja, oké, maar eens. Ik heb wel eens gehoord dat bij Ajax opleiden, in de Ajax opleiding, het niet gaat om winnen. Letterlijk, dus dat het alleen gaat om spelers beter maken. Is dat niet een raar iets eigenlijk?
Ik heb wel eens gehoord dat de jongste jeugd überhaupt niet meer speelt met uitslagen en punten winnen en shit. Dat is, toch? Dat is zo volgens mij.
Ja, dat onder is volgens mij vooral voor de ouders, toch?
Is het? Oh ja.
Ja, dus volgens mij gaat het erom dat je, ja, die kinderen houden dat onderling blijkbaar dus wel gewoon een beetje bij.
Ja.
En
het wordt niet meer officieel geregistreerd.
De ouders en trainers, zeg maar. Een trainer gaat kinderen dus niet meer over de kling, van 10 over de kling jagen, omdat ze volgend weekend kampioen kunnen worden. Gaat Pietje heel de wedstrijd op de bank zetten, terwijl hij 9 jaar is, omdat ze moeten winnen van de nummer 1. Dus dat zeg maar, om dat tegen te gaan op die leeftijd.
Ja.
En dat het vooral gewoon een Maar ja, volgens mij heeft Ajax daar heel goed over nagedacht. Die zitten volgens mij gewoon om verschillende fases. En ik heb juist meegekregen dat bij Ajax winnen wel helemaal wel gewoon heel belangrijk is. Dus dat
helemaal ja. Wel heel belangrijk.
Nee, maar dat trainers dat als zij een keer toernooitje niet winnen of zo, dat
Het zou toch ook heel. Er is ongetwijfeld goed over nagedacht. Als het klopt trouwens, dan moet je even fact checken. Maar dat zou best wel raar zijn, toch? Als je essentie van sport, dat is misschien de goede vraag. Wat is de essentie van sport? Maar een groot deel daarvan is dat het gaat om winst en verlies, toch? Ja. Dat is ook precies wat er, los van de schoonheid van het spel, dat is precies wat er aantrekkelijk is aan kijken naar sport, is dat het gaat over winst en verlies en spanning van dat soort.
Maar je wordt wel, ja, tuurlijk is het zo, maar je wordt wel verleid, zeg maar, om op korte termijn te gaan handelen en te gaan denken. En dat gaat, denk ik, vaak wel ten koste van ontwikkeling op lange termijn. Ja. En als je jongens aan het opleiden bent voor het eerste elftal, dan is het wel belangrijk dat je naar iets langere termijn kijkt dan dat je bijvoorbeeld van VVV thuis per se moet winnen.
Oké, maar ontmoedig je daarmee niet de incentive om te willen winnen in de jongste?
Ja, dus, ik denk het niet, maar zou kunnen.
Misschien kunnen we ooit een keer iemand op uitnodigen. Goeie vraag.
Ja, dankjewel. Volgende goede vraag.
Oké, okay. Als we gewoon lekker naar aanraders gaan dan.
Leuk, de aanraders.
Zeg maar, boekie mee?
Ja, nee. Ik liet het net ook een beetje pomp vallen voor de aflevering. Dat was ook een beetje raar, het einde voor mij. Maar mijn opa is vanmiddag op een hele vredige manier overleden. En mijn opa was een man die las allemaal boeken. Hij was eind 80 en hij deed dan nog via de kerk een studie. En hij hield nog zijn Frans bij. Hij is vroeger docent geweest. En dan had hij weer een boek over de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam gelezen. Wat ik dan ook moest gaan lezen. En hij heeft me een tijdje terug een boek gegeven. Van het Westelijk Front Niks Nieuws. In West en Nicht Neues is het de originele versie. De Duitse. En dat is eentje uit 1929. Echt zo'n originele. Zo'n helemaal vergeeld. Dus het valt bijna uit elkaar. En ik zou mensen niet eens willen aanraden om dat boek specifiek te lezen. Maar er is een verfilming. Nu een nieuwe verfilming. Staat op Netflix. In West en Nicht Neues heet die. En ik heb hem vorige week toevallig gekeken. Supergoeie film. Mooie historische film. En ook een klein beetje een ode aan mijn opa.
Mooi. Mooi. Mooi, ik heb hem ook gezien vorige week. Mooi film, inderdaad. Dus gaan we doen. Jij?
Ja, ik heb weer een serie gekeken.
Seizoen 2.
Ja, nee, The Patient is een nieuwe serie op Disney.
Ja.
Ook weer met afleveringen van ongeveer een half uurtje. Dus,
kijk lekker door.
Nee, Disney is een beetje aan het experimenteren, heb ik het idee. Want ze hadden The Bear vorige week. Ik kreeg trouwens één reactie van iemand die The Bear ook een fantastische serie vond. En dat hij de hoofdrolspeler op Bart Vriends vond gelijk. Okay. Maar deze is The Patient met in de hoofdrol Steve Carell is van The Office. Hè, de hoofdpersoon is een fantastische acteur. In The Office speelt natuurlijk een beetje een iemand die zichzelf heel serieus is. Maar eigenlijk iemand die. Maar hier is hij een psychiater. En die wordt ontvoerd door een seriemoordenaar. En die seriemoordenaar dwingt hem daarmee om hem te helpen. Dus om hem verplicht therapie te gaan geven. En uiteindelijk ontvouwt zich dat echt tot een spannende serie. Maar ook tot eentje die tot nadenken zet. Dus een mooie nieuwe serie. The Patient.
Mooi man. Ik heb me in het boek Rotterdam, een ode aan de inefficiëntie, vastgebeten de afgelopen weken van Arjen van Velen. En dat is echt een heel interessant en knap geschreven boek, die ik jullie zeker zou aanraden. Hij neemt Rotterdam, zijn stad, onder de loep. En daar heeft hij nogal zijn best voor gedaan. Hij is in de haven gaan werken, hij heeft geslapen in een dakloze opvang. Hij is in een kajak door de Maas gaan varen, van alles. Hij is echt 2 jaar lang heel erg verdiept in de stad. En er gaat heel veel liefde uit vanuit die hij voor de stad voelt. Maar ook staat het vooral symbool voor heel veel dingen die er mis zijn in de samenleving. Ongelijkheid, overconsumptie, armoede, dat soort zaken. Lelijkheid ook, hoe de stad eruit ziet. En vooral komt er naar voren dat we een ontzettende obsessie met efficiëntie hebben ontwikkeld. En dat hangt een beetje boven het hele verhaal. Ik vond het heel knap gedaan. Leuk geschreven. Er staat mooi verhaal in. Serie, boekje van de correspondent. Dus mocht je nog niet weten wat je voor kerst moet vragen of geven, dan
koop je een Iso Limoncello.
Dat is een nog beter idee. En anders het boekje. Is ook prima. Man, dat was het. Volgende week even niet.
Nee, afspeellijstje geüpdate. Nog even voor de feestdagen.
Podcast, 11e van de maand. Spotify. En dan zeg maar het altijd.
Tabé.
Ruit met liedje.
Kut, sorry, helemaal vergeten, man. Ja, toch? We gaan uit naar het liedje, ja. Zoals altijd.
Ik ben aan het verhuizen en ik ga naar... Naar een buitenwijk in Rotterdam.
Juppenwijk.
Ja, dat kan je wel zeggen. En tot nu is het nog een beetje een bouwval. Maar toen reed ik vanmiddag naar huis. Vanuit dat huis naar mijn eigen huis. En toen dacht ik, welk nummer zou je nou mooi bij passen? En toen kwam ik uit op een nummer van Arcade Fire. The Suburbs.
The Suburbs. Ja. Oké, man.
Tabé.
Later.